Goedenavond, broeders en zusters. Nou ja, ook van mij, van deze kant, gelukkig nieuwjaar. Het kan nog net. Alle goede voornemens zijn, als het goed is, alweer overboord. Dat is mooi. Desalniettemin is het het onderwerp van dit Bijbelstudieweekend. En dat is natuurlijk niet voor niets, want het ligt natuurlijk ligt er nogal dik bovenop. Het is gewoon de symboliek van het leven. Goede voornemens, een nieuw begin, een schone lei. Alleen onze goede voornemens stranden vaak al in de eerste dagen van het nieuwe jaar. Maar God is getrouw en hij is trouw aan zijn voornemens en zijn beloften. En over hem willen we het uiteraard hebben dit weekend. Het is natuurlijk een groot gewin en het is mijn verlangen dat we allemaal opgebouwd mogen worden door zijn woord. En alleen dat. En dat wil ik vanavond met jullie openen. En we beginnen dit weekend met het Johannesevangelie. We zullen daar enkele grondbegrippen bestuderen. Begrippen zoals woord, leven, licht, waarheid. Allerlei zaken die je bij Johannes tegenkomt. En ik moet gelijk de excuustruus van stal halen. Ja, de excuustruus. Want bij zo'n onderwerp komen veel begrippen kijken en die wil ik met jullie naspeuren. En ik kan eigenlijk in één minuut zeggen hoe het zit. En sommigen onder jullie zullen dat ook kunnen. Maar het is juist de bedoeling om bijbelstudie te doen en de schrift zelf te laten spreken. En door schrift met schrift te vergelijken tot inzichten te komen en opgebouwd te worden in Christus. En technisch gezien kan dat soms saai zijn, maar het is mijns inziens de enige manier om begrip te kweken en om inzicht te verkrijgen in wat de Heer te zeggen heeft. En dat is altijd beter dan klakkeloos achter iemand aanlopen zonder zelf conclusies te trekken. Dus soms zul je denken, dat weet ik al lang, maar we zullen de weg bewandelen om tot die conclusie te komen. Je zult ook regelmatig ik denk of volgens mij horen. Dat is niet anders. Zelf nadenken, zelf conclusies trekken. En ik hou alleen maar voor wat ik zelf heb onderzocht. We hebben veel te behandelen, dus laten we gelijk beginnen in Johannes 1. Daar lezen we enkele versen. Daar staat: in den beginnen was het woord. En het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. En dan ook nog vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Nou, tot zover. In den beginne was het woord. Nou, als dat niet elementair is, dan weet ik het niet meer. Maar wat opvalt is de directe koppeling die Johannes maakt met Genesis 1, in den beginnen. En het is typisch voor Johannes, ik zei het net al, dat hij zich bedient van kernbegrippen, van grondbegrippen. Dus woord, leven, licht, duisternis. En hier dan ook in den beginnen. Hoe ver moet je teruggaan? Volgens sommigen is dit vers in den beginne in Johannes 1 zelfs verder terug dan Genesis 1 vers 1. Maar ik denk dat het er hier niet over gaat wat er eerder was, maar dat het erover gaat dat God vanaf het begin gesproken heeft. God spreekt vanaf den beginne. Hij spreekt namelijk per definitie. En vervolgens is het geworden wat hij heeft gesproken. Onze God heeft het eerste en het laatste woord. Wat hij zegt, dat zal gebeuren. En daarom is hij God. Toch? Als hij het zegt, dan gebeurt het. En de clue hier is, mijns inziens dan weer, dat het spreken van God identiek is aan het scheppen van God. Als hij spreekt, dan gebeurt het. En dan wordt het dus. En in het begin was het woord en het was. Woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Nou, dat is een stijlfiguur, dus lees het ook niet als God was bij God. Want dan kom je in de problemen. Nee, God heeft vanaf het begin gesproken en het woord is van God uitgegaan. Zijn geest is van hem uitgegaan. Zijn gedachten, zijn wezen. En de onzienlijke God, God die per definitie onkenbaar is, onzienbaar is, drukt zichzelf uit. Hij maakt zichzelf kenbaar. Of hij maakt zichzelf een beeld. Colossenzen 1, Hebreeën 1 vers 3. Kijk het maar eens na, 2 Korinthe 4. Christus is namelijk uiteindelijk het beeld Gods, de zichtbare verschijning van God. En Johannes werkt hier vervolgens in het eerste hoofdstuk een beeld uit van het woord, het abstracte woord, dat steeds concreter wordt. Maar uiteindelijk vinden we een nieuwe schepping. Nieuw leven. Het evangelie van Johannes. Maar dat leven, dat komt voort uit het spreken van God. Het komt uit hem voort, uit hemzelf. De hele nieuwe schepping komt dus uit hem voort. Ja, dan kom je gelijk in de problemen met traditionele leringen, hè? Want dan heb je toch een soort, een vorm van, ja, pantheïsme zou ik het niet willen noemen, want dan is alles God, maar wel iets wat uit hem voortkomt. Toch? Alleen hebben we het dan niet over de oude schepping, over de nieuwe schepping. Daarin zal God zijn alles en in allen. En dat is het resultaat dus van het woord van God. Hoe zit het dan met dat spreken, het woord? Als we in het Grieks kijken naar dat woordje woord, dan is dat logos, een zelfstandig naamwoord. En als je alle versen nazoekt waar dat Griekse woord voorkomt, dan kom je tot een begrip van dat woord. En dat is woord of reden of spreuk of een oorzaak. Een oorzaak, een gedachte. Of rekenschap. Of een logische of redelijke een redenering. Het heeft te maken met een boekhouding. De boekhouding van de rentmeester. Denk aan de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. We komen het ook tegen als eloquent, welsprekendheid. Allemaal begrippen die terug te herleiden zijn tot dat zelfstandig naamwoord logos. Kijken we waar dat woordje logos van afgeleid is, dan is dat het werkwoord lego. En dat wordt weer vertaald met het spreken of uitspreken van woorden of het uitdrukken van gedachten. Iets wat in je is, krijgt vervolgens dus vorm, komt naar buiten toe, is waarneembaar. Nou, vervolgens zijn er heel veel afgeleide vormen van dat werkwoord lego. Ik noem een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld in Romeinen 12 vers 1, daar bidt de apostel Paulus dat men zich zou stellen tot een levend heilig goden welbehagelijke offerande. Want, zegt hij dan, dit is uw redelijke godsdienst. Logisch. Logische godsdienst. Heeft te maken met iets wat voortkomt uit het woord van God. Heeft te maken met de positie die de gelovige heeft ontvangen op basis van dat woord van God. En zo zegt Petrus in 1 Petrus 2 vers 2. Als nieuwgeboren kindekus zijt zeer begeerig naar de redelijke, de logische, of logikos in het Grieks, onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Dus waardoor groeit de gelovige op? Door woord, door na te denken, door te redeneren. En dan niet zelf iets te bedenken, maar door dat woord van God tot zich te nemen. Het wordt ook vertaald met uitverkoren. Dan is het het bijvoeglijk naamwoord eklektos. Dat is ook afgeleid van lego. Dus zo die dagen niet verkort werden, hè, in Matthäus 24, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorenen wil, eklektos, om degene die het woord hebben aanvaard dus, zullen die dagen verkort worden. Matthäus 24 vers 22 is dat. Het wordt ook vertaald met verontschuldigen. Dan heb je een weerwoord of een tegenwoord. Dat is bijvoorbeeld in Romeinen 1 vers 20. En ik ga ervan uit dat iedereen in ieder geval van het Nieuwe Testament weet waar het dan over gaat. Hè? Toch? Dan gaat het over de schepping en daar wordt dan gezegd, want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen. En dan is dat het Grieks woord anapologeticus. Opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. En dat betekent dus dat niemand straks een weerwoord kan inbrengen tegen hetgeen de schepper heeft geopenbaard. Niemand zal zich kunnen verontschuldigen. Want de Heere, God, drukt zich uit, ook in de schepping. En hij heeft genoeg van zichzelf geopenbaard om een ieder de vraag te kunnen laten stellen, wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe, enzovoort. Niemand is te verontschuldigen. Of we kennen allemaal het woordje genealogie, hè? Geslachtsrekening of geslachtsregister. Dat is ook afgeleid van dat werkwoord lego. En daarvan staat bijvoorbeeld in Hebreeën 7 vers 3 over Melchizedek dat hij is zonder geslachtsrekening. Hè? Zonder begin, zonder einde enzovoorts. Dat heeft ook met woord te maken. Wat is opgeschreven van iemand? Waar komt iemand vandaan? Waarom hebben we geslachtsregisters van de Heer Jezus Christus? Heeft te maken met woord, met het bekendmaken van iemand. Het geven van een naam is dus ook de vertaling van het werkwoord lego. Want met het geven van een naam heeft iemand een reputatie. Wordt hij iemand of is hij iemand, wordt iemand herkend. Dat is dus wat woord doet. En Petrus, in 2 Petrus 2 vers 12, zegt over de ongelovigen dat zij zijn als de onredelijke dieren. Want wat is het grote verschil tussen mens en dier? Vanuit de Bijbel in ieder geval bezien, namelijk dat mensen worden geacht na te denken en de dieren lopen gewoon hun behoefte achteraan. En op het moment dat het verstand, 1 Johannes 5 vers 20, niet wordt aangewend om de almachtige, om de waarachtige te leren kennen, ben je niet anders dan de onredelijke dieren, zegt zowel Petrus als Judas. Het heeft te maken dus met redeneren, met zelf tot een conclusie komen, vervolgens daar de consequenties uittrekken. Nou, en wij hebben dus dat verstand gekregen, helemaal dit weekend, om de waarachtige weer beter te leren kennen. Het heeft te maken met woord. Gaan we naar het Oude Testament, maak ik altijd even de koppeling via de Septuaginta, kijk je waar dat woord vervolgens voorkomt in het Oude Testament. En dan zijn er eigenlijk twee vormen. Het ene werkwoord wat voorkomt is amar, dat is spreken en God zeide enzovoort. En het andere is dabar. Of dabar. Ik heb geen bord trouwens meegenomen dit keer. Dus ik. Maar in het algemeen zijn er niet veel geïnteresseerd in al die Hebreeuwse letters. Mocht dat nou wel zo zijn, dan kan ik ze altijd geven. En ik kan altijd eventjes de getalswaarden noemen. En dabar schrijf je dan met een 4, een 2 en een 200. Ja? Dus een dalet, een bet en een resh. En dat is dan van achter naar voren. Tenminste, zo schrijf ik het altijd op. En de eerste keer dat dabar voorkomt in het Oude Testament, dat is in Genesis 8 vers 15. Dan zijn we bij Noach, wanneer hij uit de ark gaat. Dan zegt de Heer, want eigenlijk staat er dan in vers 15 van Genesis 8, toen sprak, en dan staat er niet amar, maar een werkwoordvorm van dabar, toen sprak God tot Noach, zeggende, ga uit de ark, gij en uw huisvrouw en uw zonen en de vrouwen, uw zonen met u. En dat is mooi, want daar komt dabar voor het eerst voor, maar daar spreekt de geschiedenis typologisch over hoe Noach na het oordeel over de oude schepping als het ware een nieuwe schepping betreedt. En dat is het gevolg van het woord van God. Dus daar hebben we met het nieuwe leven te maken. Het heeft dus te maken met spreken en dan niet zozeer over de oude schepping, maar over de nieuwe schepping. Dat is wat de Bijbel wil laten zien met woord, met dabar. We kennen ook nog een vervoeging van het werkwoord dabar en dan is het midbar. En dat is dan een 40, een 4, een 2 en een 200. Bingo. En dat wordt vertaald met woestijn, met wildernis, met een plaats die buiten de lege plaats is. Of anderen vertalen het met vanwege het woord. Me dabar is het dan. En zo komen we bijvoorbeeld in Genesis 21, vers 21, komen we Ismaël tegen. En dan staat er, hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland. Maar daar zit een prachtige, daar gaan we het niet over hebben, maar profetische betekenis weer achter. Dat heeft allemaal met het woord te maken. En dabar, dat schrijf je eigenlijk met dubbel A en weer dubbel A, dus een lange klank is het, dabar eigenlijk. Als je het kort maakt, dan wordt het debber. Dat is, als je al die klinkertekentjes kent, dan is dat heel makkelijk te herkennen. Dan spreek je het gewoon anders uit, maar je schrijft het eigenlijk nog hetzelfde. Het zijn nog steeds die drie Hebreeuwse letters. Maar dabar is woord en debber, dat betekent de pest. En dat, ja, dat is natuurlijk de andere kant van het woord. Op het moment dat het leven uit het woord wordt gehaald, op het moment dat woord niet gemengd wordt met geloof, dan werkt het uit als de pest, want dan hou je de wet over. En zo komen we dat in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld tegen, wanneer Paulus waarschuwt, hij waarschuwt dan Timotheus en hij zegt dan in 2 Timotheus 2 vers 16, stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen en hun woord, dat is dan logos of dabar, zal voorteten gelijk de kanker, onder welke is Hymenaeus en Philetus. Maar dat is eigenlijk precies wat er bedoeld wordt. Op het moment dat het geloof eruit wordt gehaald, op het moment dat men zich niet meer richt op de hemelse dingen of de tegenwoordige positie van Christus, maar teruggaat naar de oude mens en de aardse dingen, dan hou je wet over, dan hou je woord van de oude mens over en dat eet voort gelijk de kanker, zegt Paulus. Want woord verspreidt zich. Alleen de vraag is, welk woord neem je tot je en hoe werkt dat vervolgens uit? Nou, wij zouden ons voeden met de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus. Hè, staat in datzelfde hoofdstuk. God heeft dus in ieder geval gesproken. En hij spreekt woord, dabar. Hij spreekt per definitie. Hij spreekt ook over zichzelf, want hij maakt zichzelf kenbaar. En ieder die zijn mond opentrekt, verraadt iets van zichzelf. Hè. Die maakt zichzelf kenbaar. Al is het maar aan je stemgeluid. Je herkent iemand vervolgens. Nou, en de Heer drukt zichzelf uit in de schepping. Het woord van God is dus wat uit de mond van God voorkomt. En dit gaat per definitie, wat God betreft, over de nieuwe schepping. Het staat vast dus. En het is dus ook per definitie profetisch. En het is vastgelegd in de schriften. En dan zegt de Heer in Johannes 17, vers 17, heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid, logos. En daarin zouden wij dus geheiligd worden. En vervolgens werkt dat woord dan uit in onze levens. En Jacobus zegt daarvan in Jacobus 1 vers 21, dat wij die woorden met zachtmoedigheid in onze harten zouden laten planten, opdat het onze zielen zalig zou maken. Hè? Dat we daardoor zalig zouden worden. Want woord werkt uit. En doorgaans hebben we weinig kunnen wij onze gedachten en onze, ja, wat wij meemaken niet controleren, maar wij kunnen wel controle uitoefenen over het woord wat we tot ons nemen, de informatie die wij tot ons nemen. En vervolgens werkt dat uit, dat is kracht, daar kun je vrij weinig tegen doen. Als jij maar van één soort boek informatie tot je neemt, dan kun je tot bepaalde radicale gedachten komen. Dat is heel logisch, dat is wat je tot je hebt genomen, dus dat word je. Dat is wat je eet en dat word je. Nou, en dat is wat het woord dus doet. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in getalswaarden, die moet ik teleurstellen. Ik heb er een paar nagezocht, maar als je het woordje dabar, als je daar de getalswaarde van bekijkt, dan Eens even kijken, hoeveel is dat dan? Een dalet, dat is een 4. Een beet is een 2. En een rege is een 200. Dus dan heb je 206. Dan kun je kijken wat voor woorden nog meer die waarde hebben. En dan blijkt dat het werkwoord zien te zijn. Ra'a. En dat is mijns inziens weer niet helemaal toevallig. Want op het moment dat wij het woord van God tot ons nemen, dan gaan wij zien. Het is in ieder geval de conclusie van Johannes geweest in Johannes 1. Maar daar komen we zo bij. Door het woord zouden we gaan zien. En ik zal er straks mee eindigen, maar ik roep het nu alvast. God sprak en God zag dat het goed was. Hè? Toch? Dat is de uitwerking van het woord. Je zou erdoor gaan zien. Het licht zou erdoor gaan schijnen. Nou ja, we gaan gewoon door. Johannes 1 vers 3 kom ik dan. Daar staat, alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dat woordje maken, dat is het werkwoord ginomai. Of kinomai. En dat wordt vertaald met maken, worden, geschieden, voortbrengen of geboren worden. Dus het is een levendige manier van maken. Het is niet statisch. Het is niet zoals een ingenieur iets zou maken. Het heeft veel meer te maken met een organisme, met voortbrengen. En een voorbeeld van dat ginomai, dat vinden we bijvoorbeeld in Johannes 9 vers 1. Daar hebben we een blind geborene. En daar staat dat die man blind was van de geboorte af. En daar staat het zelfstandig naamwoord geneten. Het zat hem dus in de genen. En vervolgens was hij dus zo. Hij kon er zelf niets aan doen. De aard lag vast als het ware. En we kennen ook het woordje genesis, hè? Wording. Maar het is het resultaat weer dus van het spreken van God. En vervolgens liggen die dingen vast. Voor ons is het zo dus. En zoals wij zijn, ja, daar kun je ook vaak vrij weinig aan doen. Dus ja, dat is weer de excuus dus. Het is nou helemaal zo. Ja. Het wordt ook vertaald met ouders. Bijvoorbeeld in Matteüs 10 vers 21. Daar staat, en de ene broeder zal de andere broeder overleveren tot de dood. En de vader het kind en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders, Goneus. En zij zullen hen doden. Dus ouders brengen voort. Dat is de gedachte. Ouders brengen kinderen voort. Maken ze ze? Nou ja, sommigen vinden van wel. Maar ze brengen voort. Ja. En zo hebben we het bekende geslachtsregister in Matteüs 1. Hè. Abraham gewon, Genao. Isaac en Isaac gewon, Jacob. En Jacob gewon, Juda en zijn broeders. Maar dat is dus dat woordje geworden, maken, gemaakt is. En hier staat dan dat alles, alle dingen, panta of pas, alles is gemaakt of is dus voortgebracht door het woord van God. Het wezen van alles ligt vast in het spreken van God. En ja, zo'n uitspraak, je leest er gauw overheen, maar dat heeft dus verstrekkende gevolgen. Dat betekent ten eerste dat alles in de schepping op een of andere wijze uitdrukking geeft aan God zelf. Vervolgens ligt het vast en blijkt het ook nog eens voort te bewegen naar iets nieuws. En dat heeft dus allemaal met zijn voornemen te maken. God sprak en het is. Het is gemaakt, het is geworden. En zo staat er bijvoorbeeld over het woord van God en in verband met maken of worden, dat in Romeinen 4 vers 17, hè, dat God roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. Nou ja, dat kan alleen God. Als God spreekt, dan werkt dit vervolgens uit in de schepping. Alleen weten wij niet gelijk of alles zichtbaar is. We hoeven niet alles gelijk te zien, hè? Want Abraham, daar staat dan in Romeinen 4 vers 18 over, één vers verder, Abraham heeft tegen hoop op hoop geloofd dat hij zou worden, ginomai, een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, al zo zal uw zaad wezen. Hij zou het worden. Het zou zo zijn volgens het woord van God. God heeft het zo gemaakt. Daar kon Abraham verder niks aan doen. Abraham was gewoon een gelovige. En daarom werd Abraham uitgekozen. Op basis van zijn geloof werd hij geroepen en hij zou dat worden. Nou ja, dan was alleen nog maar de vraag, wanneer zou het zo zijn? Wanneer is het volbracht? Nou, en hier is dus een gelijke soortige lijn, wordt door Johannes uitgezet. En dan staat er dat zonder hetzelfde dus geen ding gemaakt is dat gemaakt is. Geworden is dus. En in hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. Het woord blijkt dus leven te bevatten. Nou ja, dat het kracht bevat, dat weten we allemaal wel. Hè? Je hoeft maar wat tegen iemand anders te zeggen en je krijgt een reactie. Toch? Zo werkt dat nou maar. Wij denken daar veel te weinig over na, maar onze woorden hebben effect. Zij kunnen levend maken en zij kunnen doden. Dat is de kracht van woord. Nou, en dit woord blijkt leven in zichzelf te hebben. Dit woord blijkt tot leven te leiden. En volgens Johannes is het dus leven. Want dat is Johannes. Het woord was het leven. En dat leven wordt dan vervolgens ook nog eens licht genoemd. Maar we gaan het eerst hebben over leven. Dat is het Griekse woordje zoe. Zo. Ja. En dat komt van het werkwoord zao. Zao. En, komt heel veel voor natuurlijk, een paar voorbeelden. De Heer zegt tegen de duivel in de woestijn, de mens zal bij brood alleen niet leven, zaal, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Leven dus. Ja. Of in Matthäus 22 vers 32... Daar staat, ik ben de God Abrahams en de God Isaaks en de God Jacobs. En God is niet een God der doden, maar der levenden. En in Johannes 8 komt dat ook terug. Hè? En ja, de fariseeën zijn wat ontsteld, want Abraham, ja, was die niet dood? Nee, hij zegt eigenlijk dat Abraham leeft. Toch? Want hij is een God van levenden en niet van doden. Of het bekende vers, hè? Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, nu, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven, zoe, hebben. Afgeleid van zoe of zao kennen we het werkwoord, je moet het niet overschrijven hoor, maar dat is zoopoieo. En dat is levend maken. Kom maar één keer voor, in 1 Korinthe 15 vers 45, Adam werd een levende ziel, maar de Heer Jezus Christus is een levendmakende geest. En dat heeft ook weer verstrekkende gevolgen, want dat betekent dat hij niet alleen maar leeft, maar dat hij het leven net als God in zichzelf heeft en ook nog eens de mogelijkheid bezit om van dat leven uit te delen. Een levendmakende geest. Zit er allemaal in. Of wederlevend worden, anazao. Iemand was dood, mijn zoon was dood, maar hij is wederlevend geworden. Wedergeboorte dus, nieuw leven. Zoe heeft meestal in het Nieuwe Testament te maken met nieuw leven, met het leven dat er is in Christus. Nog een mooie? Nee. In het Oude Testament komt het voor als het woordje, ook heel bekend, gai. Twee letters, een 8 en een 10, een geet en een jot. En de stam van dat woord is haya of gaya. En dat is dan een 8, een 10 en een 5. En de eerste keer dat het voorkomt is in Genesis 1, de vijfde dag. En God zeide dat de wateren overvloedig voortbrengen een gewemel van levende gai zielen. En het gevogelte vliegen boven de aarde in het uitspansel des hemels. Vanaf de vijfde dag is er sprake van leven. Maar dat komt weer samen met dat zoe. En dat is natuurlijk niet zonder reden. Op een of andere wijze vinden we op verborgen wijze dan de nieuwe schepping hier. Het begin daarvan in ieder geval. Daar werd dus ook weer geschapen, hè, voor het eerst. Nou, nog eentje dan in Genesis 3 vers 22. Nee, eerst Genesis 2 vers 7, jullie weten er ook alles van. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem der levens. Dus door de inblazing van de geest Gods werd de mens een levende ziel. En dat leven, dat is weer gai. Eigenlijk dus weer het resultaat van het woord van God. En dan in Genesis 3, toen zeide de Heere, vers 22, ziet, de mens is geworden als onze een, kennende het goed en het kwaad, nu dan dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen, ook van de boom des levens. Etz hagayim, gai. Dat leven, dat wordt bedoeld in Johannes. Dus. Kijk, Johannes gaat gelijk naar de kern van de zaak. Die heeft totaal geen belang bij de oude schepping of de oude mens. Hij zegt gewoon waar het over gaat. Over de nieuwe schepping. En daar doelt hij op. Constant. En daarom hebben zoveel, ook al is het vaak het eerste evangelie wat iemand in handen krijgt en wat hij veel gaat lezen, en waar de mooiste verhalen in staan, is het ook het moeilijkste. Omdat Johannes doordringt tot de kern van de zaak. En op het moment dat je niet gelooft dat al de schrift van God is ingegeven, dan heb je een probleem bij Johannes. Want hij heeft het over de nieuwe schepping. En al Gods spreken gaat daarover. Nou, leven ontstaat dus uit de verbinding tussen God en schepping. In zijn meest uitgebreide of algemene zin. Leven ontstaat door de verbinding tussen God en mens. In ieder geval hier in Genesis 2. Er ontstaat vervolgens beweging. Een levende ziel of allerlei bewegende, wremelende gedierten. Er ontstaat gemeenschap, er ontstaat communicatie. Dat is het resultaat van de geest, van het woord Gods in ons. En in het algemeen dus, maar dat is weer symboliek, ook in de oude mens. De inblazing van die adem der levens. Nou, ik zei het net al, in het algemeen spreekt Zoe over het nieuwe leven in Christus, dan wel het leven van Christus. Het is het leven na de dood. En hij heeft vervolgens dat leven ontvangen en hij heeft macht om dat uit te delen. En hij houdt dat leven ook in stand. Want hij is een getrouw en barmhartig hoge priester, hè? Hij houdt het in stand. En hij voedt ons vervolgens met dat leven. Hij voedt ons met zijn woord. En Johannes zegt dus uiteindelijk, hij is het leven. Nou, de Heer zegt zelf in Johannes 17 vers 3, en dit is het eeuwige leven, Zoe. Namelijk dat zij u kennen. Nou, dat is ginosko, dat heeft te maken met gemeenschap, met iemand in de praktijk kennen, omgaan met iemand. Dat is het eeuwige leven. Mensen weten vaak niet wat leven is, hè? Maar de Heer zegt u te kennen, dat is leven. Verbonden zijn aan hem. Communicatie. Gemeenschap hebben. En hij is de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En in Johannes 6 vers 63. De geest is het die levend maakt. Nou, dat hadden we in Genesis al gezien. Het vlees is niet nut. Helaas. De woorden, niet daarbij, maar een ander woord, rema, die ik tot u spreek, zijn geest en leven. Zo hé. En geest en leven is levende geest. Leven dus. Of heel bekend in Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Zao. Dus denk niet aan de oude mens. Doch niet meer ik. Maar dat is de oude mens. Maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Vergelijk alsjeblieft met Johannes 3, vers 16. Nou, leven dus. En dit leven heeft dus volgens Johannes in de eerste plaats te maken met woord. Woord wordt leven. Woord en geest dus. Alleen het woord is statisch en de geest is dynamisch, beweegt. En zo kan er in Colossense 3 staan dat het woord Gods rijkelijk in ons zou wonen. Met als resultaat dat we gaan psalmzingen en geestelijke liederen gaan opdreunen enzovoort. En in Efeze 5 kan er dan staan, wordt niet dronken in wijn, maar wordt vervuld met de geest. En het resultaat is dat we gaan psalmzingen en geestelijke liederen gaan opdreunen. Toch? Die twee, die staan in elkaars verlengde. En als wij leven willen, dan komt dat tot ons via woord. Toch? 1 Petrus 1 vers 23 weet iedereen dat we zijn wedergeboren door het levende en blijvende of het eeuwige woord van God. Toch? Daardoor zijn we wedergeboren. Alleen in Johannes 3 staat er dat we door water en geest zouden wederom moeten geboren worden. Enzovoorts. Dus wij hebben woord nodig en dat komt vervolgens tot leven. God blies in Adam zijn neusgaten en hij werd een levende ziel. Dat woordje adem in Genesis 2, ik doe maar net alsof ik genoeg tijd heb, dat is het woordje neshama. Dat komt niet zo gek vaak voor in het Oude Testament, al lijkt dat anders te zijn. Ik geloof dat het een keer of, prik me er niet op vast, een keer of 28 voorkomt. Maar dat kan iedereen met een computer hier wel even nazoeken. En dat wordt in het algemeen vertaald, als je teruggaat naar het werkwoord, naar Sjaam. Nog wel weten hoe je het schrijft, Jan-Jaap? Oh, okay. Dat wordt vertaald met hijgen, naar adem snakken en zuchten. En dat is essentieel voor ja, dierlijk of voor leven in ieder geval, ademen. Dat is de grondbetekenis van Nashama. En daar is Neshama, die adem der levens, van afgeleid. Voor mensen die niet Jan-Jaap heten, dat schrijf je met een 50, een 300, een 40 en een 5. Kun je altijd makkelijk nazoeken zo. En in het algemeen wordt dat toegepast op de mens die levend wordt. Of de mens die juist veroordeeld wordt en vervolgens zijn adem zou verliezen. De oordelen die de Heer uitspreekt in het Oude Testament gaan, die spreken over alle ziel die adem heeft zal sterven enzovoort. Neshama. Maar in Spreuken, daar wordt gesproken over Neshama in Spreuken 20 vers 27. En daar staat dat de ziel des mensen is een lamp des Heren, doorzoekende al de binnenkameren des buiks. En dat is waar waarschijnlijk Petrus en Judas op doelen op het moment dat zij het hebben over de redeloze dieren. De mens heeft een neshama. En dat wordt alleen van de mens gezegd. En het verschil dus is dat de mens zichzelf onderzoekt. De mens kijkt naar binnen en is bezig met allerlei begrippen. Vaak zonder dat hij door heeft, maar toch is de mens bezig met wat is waarheid, is dat wel rechtvaardig, ik mis liefde, enzovoorts. Dat uit zich natuurlijk gewoon in de bekende aai over de bol, maar vaak is het te herleiden tot die grondbegrippen. En dat heeft te maken met de neshama. En zo wordt er in Job 32 vers 8 gesproken over zekerlijk de geest in die in de mens is en de inblazing, neshama, des almachtigen, maakt hen lieden verstandig. De neshama maakt de mens verstandig, staat in Job 32 vers 8. En met dat verstand zouden wij dus de Heere zoeken. Alleen is het de mens die vanwege zijn ongeloof zijn neshama, alleen staat er dan geweten in het Nieuwe Testament, toeschroeit. Of in Prediker 7 staat er, de mens heeft vele wonden gezocht. Altijd uitwegen zoeken, onder de kernbegrippen uitkomen. Zelf invulling geven aan die kernbegrippen. Zelf dus een rechtvaardigheid tot stand brengen, religie. Zelf een waarheid tot stand brengen, wetenschap. Of zelf wijsheid tot stand brengen, zelf redeneren. Dan schroeien die neshama, die adem der levens toe. En dan raak je de functie van die neshama kwijt en dan ben je niet anders dan de redeloze dieren, zeg maar. Nou, En dat is dus resultaat van de inblazing van de geest Gods. De neshama is het leven dat afkomstig is van God. God geeft de neshama. Hij gaf hem aan Adam en Adam gaf het door. En vervolgens neemt hij ook weer, want het is van hem. Nou, en de neshama voorziet de mens van verstand. Namelijk van geestelijk inzicht. En vervolgens kunnen wij daardoor geestelijke zaken dus inzien en begrijpen. Wij kunnen vervolgens denken over deze begrippen en wij kunnen abstraheren daardoor. En onze eigen gedachten houden geen stand tegenover het woord des Heren. Dus wij zouden die neshama aanwenden om vervolgens het woord van God te onderzoeken. En vervolgens dus een passende sleutel naar die vragende geest, aan die vragende geest aan te reiken. En het doel van de neshama, het doel van de inblazing van die adem is, Psalm 150 vers 6, alles wat adem heeft, loven de Heer. Halleluja. Ja. Nou. En zoals dus de neshama bij Adam werd ingeblazen, zo blaast Christus vervolgens zijn geest in de gemeente. Dat is wat hij doet in onze dagen. Toch? Johannes 20 in de opperzaal. Als hij dit gezegd had, blies hij op en hij zeide tot hen, ontvang de Heilige Geest. Dat was daarboven. Daar blies hij op hen. En vervolgens werkt dat dus uit. Geest leidt dus tot leven. Nou, en dat is weer het resultaat dus van het woord van God. Dan zijn we nog steeds in Johannes 1 vers 4, want daar stond, het woord was het leven en het leven was het licht der mensen. Dus dat leven, dat wordt ook nog eens licht genoemd. Een toevoeging. Een licht staat dus in verband met leven of met woord. Wanneer we dit grondbegrip naspeuren, dan kom ik in het Oude Testament terecht en dan is het de vertaling van het Hebreeuwse woordje or. Dat schrijf je met een 1, een 6 en een 200. Een alef, een waf en een resh. En het is van een gelijknamige stam afgeleid, or. En het werkwoord wat we in het Oude Testament dan terugvinden, dat wordt vertaald met licht worden of verlicht worden of licht geven. Of het zelfstandig naamwoord gewoon licht, or, of vuur, dan is het ur, vuur, want dat vuur geeft normaal gesproken ook licht. Je vindt het terug in namen, zoals Uri, of Uria, of Uriel, of Jair, of in plaatsnamen, zoals Ur de Galdeën. Daar zit dat licht in dus. En kijk je naar de getalswaarde van dat woord, dat is allemaal heel eng natuurlijk, dan is het dezelfde getalswaarde als het woordje of de naam Rachab. En dat betekent weer groot, breed, wijd. Maar dat is wat licht doet, uitweiden. Of Rabba, vermenigvuldigen, voortplanten. Nou, de betekenis van licht is dus dat wanneer je al die versen zou nakijken, dat licht hoort bij een nieuwe dag. Als er een nieuwe dag aanbreekt, dan staat er en het werd licht. Hè? Het opkomen van de zon. Het heeft te maken met warmte, met kracht, met leven, met heerlijkheid, glans. Allemaal zit dat, als je versen nakijkt waar het woord licht in voorkomt, dan gaat het over deze zaken. Men warmde zich bij het vuur, men kon er weer tegenaan. Er was een nieuwe dag, ze trokken op, enzovoorts. Het heeft te maken met blijdschap. Bijvoorbeeld licht in de ogen, glinstering, schijnsel van het aangezicht. Heeft allemaal met licht te maken. Voorspoed in Job 22 vers 28. Zoek maar na. Nou, wat ik al zei, vuur komen we ook tegen. Ook een vertaling van licht, van oor. En dat is dan vuur om je aan te warmen. Het houtskoolvuurtje, de open haard, denk bijvoorbeeld aan Petrus. Maar ook vuur om mee te oordelen. Hij zou een vuur zenden, ergens, hier en daar, om zaken in het licht te brengen dus. Om een oordeel te brengen. En we komen ook iets tegen in de wet, bij de hoge priester en dat heet de Urim en de Tumim. En Urim, ja, dat is dan licht. En Tumim, dat betekent zoveel als volledig of waarachtig. Dus de Urim en de Tumim spreken over het volledige of het waarachtige licht. En in Exodus 28, daar vind je de beschrijving van de priesterkleding, met name van de hoge priester. En daar heb je dan zo'n onderkleed en over dat onderkleed zat een opperkleed. En over dat opperkleed droeg de hoge priester een efod. Een soort versierd gewaad. En daarop zat weer een borstschild. Met onder andere gouden kettingjes en 12 stenen. Dat was nogal een vrolijke boel bij die hogepriester. En dat borstschild dat bestond uit een soort dubbele lap stof. En daarin werd dan de Urim en de Tumim gedaan. Die kon je daarin stoppen. En ja, er staat niet echt bij wat het nou was. Sommigen denken dat het een soort dobbelstenen waren. Maar het kunnen ook een soort lichtgevende stenen zijn. Maar het waren stenen die de hogepriester gebruikte op het moment dat hij de Heere raadpleegde. En er kwam dan een antwoord via de Urim en de Tumim. Maar wat het exact is, weten we niet. Alhoewel, Psalm 43 vers 3. Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw woningen. Dus toch wel, het waarachtige licht zou gezonden worden. En dat wordt uitgebeeld in Urim en Tumim. En dus ook in Johannes 1 vers 9. Want het woord was het leven en het leven was het licht des mensen. Maar in vers 9 staat, dit was het waarachtige licht. Tumim en Urim. Dit was het waarachtige licht. Het welk verlicht een ieder mens komende in de wereld. En in 1 Johannes 2 vers 8. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod. Hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig, zou dus in u blijven. Want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Waarachtig licht. Nou, en dat wordt dus weer herleid tot die priesterkleding. Nou, prachtig natuurlijk, omdat juist die hoofdstukken daar spreken over hoe de gemeente tot stand komt en hoe de gemeente bedeeld wordt in onze dagen. Hoe wij een bediening krijgen, hoe wij het lichaam van Christus vormen en hoe dat dan in de praktijk werkt. En daarin speelt dat licht dus een grote rol. Nou, in het Grieks is licht de vertaling van het woordje fos. Fos. En dat is afgeleid van het werkwoord phaino. Phaino. Nou, fos kennen we natuurlijk van fosfor. Toch? Ja, fosfor. Dat brandt zo mooi. Of in het Latijn dan, Lucifer. Die is wel bekend, toch? Lichtdrager. Nou ja, en dat woordje phaino, waar licht van afgeleid is fos, dat is weer verwant aan het werkwoord femi. Spreken, gedachten openbaren. Licht uitzenden dus. En als je het negatief naar God doet, dan heet het blasfemie. Toch? Femi, spreken. Maar dat is verwant dus aan licht. En dan staat er bijvoorbeeld in Matteüs 26 vers 34. Jezus zeide, Femi, tot hem. Voorwaar ik zeg, Lego, u dat gij in deze dezelfde nacht eerder aangekrijt zou hebben mij driemaal zult verloochenen. Hij licht dus iemand in. Ik zeg u, zo zal het gaan. Als de Heer dat woord gebruikt, dan licht hij iemand in. Hij stelt iemand op de hoogte. Hij brengt iemand op de hoogte van de waarheid, op de hoogte van toekomende dingen. Zo zal het gaan en dit zul je doen. Dus licht is ook weer het resultaat van het woord van God. Dingen worden zichtbaar door het licht. God sprak en God zag dat het goed was. Hij zag het licht, hè, in Genesis 1 vers 4. God zag het licht en hij zag het, dat het goed was. En door licht ontstaat vervolgens contrast. Want waar het licht verschijnt, wordt ook vervolgens de duisternis openbaar. Dat is ook een werking van het licht. Want sinds dat het licht er is, is er scheiding tussen licht en duisternis en vervolgens ook tussen dag en nacht. Het licht maakt dus een bepaalde scheiding teweeg. En licht heeft dan te maken met zien. In de dag kun je zien. Met activiteit kun je ondernemen. Met leven. Dat is wat men in de dag zou doen. En dat staat tegenover de nacht of de duisternis, namelijk tasten in het duister, niet zien, slapen of de dood. Want als je wilt weten waar de slaap een beeld van is, dat is natuurlijk een beeld van de dood. Want wij zouden weer in nieuwheid des levens opstaan de volgende morgen. Bij de man is dat nog iets duidelijker. Maar denk dan aan de vogeltjes die fluiten in de nieuwe dag. Het is een beeld van dood en opstanding. Ja, vraag een wetenschapper waarom men slaapt. En ze weten het niet hoor. Ja, welke stofjes een rol spelen. Maar waarom? Ja, een beetje uitrusten is vaak beter om tot rust te komen. Gewoon op de bank, een boek. Maar slaap, waarom dat nou echt nodig is. En dat is bij dieren weer anders. Het is nog steeds een raadsel. Wij weten het nog niet, zeggen we. Ja. Maar met de Bijbel in de hand weten we waar het over gaat. En hoe het dan mechanistisch werkt, dat is eigenlijk dan niet meer zo belangrijk. Dat is leuk dan, dat is voor de hobby, zeg maar. Door het licht worden dingen zichtbaar. En door het licht ontstaat contrast. En door het licht ontstaat heerlijkheid. Want God sprak in Genesis, daar zij licht en daar werd licht. En vervolgens zegt Paulus over dat licht, dat het gaat over de heerlijkheid van Christus. In 2 Korinthe 4 vers 4 tot en met 6 zegt hij dat toen God in de beginne gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, dat hij dezelfde is die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting. Ter kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. En vervolgens zouden wij die heerlijkheid die zichtbaar wordt door het woord van God weer spiegelen. Maar dat is 2 Korinthe 3 vers 18 bijvoorbeeld. Wij zouden ook vervolgens dus lichten zijn. Maar wij zijn geen lichten uit onszelf. Wij weerspiegelen vervolgens het licht dat Christus in ons hart schijnt. En alleen in die volgorde. Want anders zijn wij valse lichten. Of nieuwlichters, of hoe je het ook maar wilt noemen. Ja, oplichters, ja, aflichters. Nou ja. Licht heeft te maken vervolgens met onderwijs en krachtig worden. Denk bijvoorbeeld eventjes aan Jonathan. Hè? Hij mocht niet van die honing eten. Hij deed het toch. En vervolgens werden zijn ogen verlicht. En hij zei, als jullie dat nou ook hadden gedaan, dan hadden we het zootje nu al overwonnen. Krachtig maakt het dus. Ja, altijd een probleem. Licht is dus het resultaat van het woord van God. En zo vinden we in Psalm 119 de bekende uitspraak: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Wij gaan zien door het woord van God. En vervolgens kunnen wij wandelen op de weg die Christus is. En dan staat er in Spreuken 6 vers 23, want het gebod is een lamp en de wet is een licht. En de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens. Wij zouden ons laten onderwijzen door dat licht. Wij zouden het licht in ons hart laten schijnen. Of Efeze 1 vers 17, wanneer wij verlicht worden, dan krijgen wij openbaring in zijn kennis. Dan leren wij de Heer kennen. En Paulus bidt dus dat de gelovigen in Efeze vervolgens dus verlicht mogen worden, namelijk verlichte ogen des verstands ontvangen, vers 18, opdat de gelovige vervolgens mag weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Dus op het moment dat wij verlichte ogen krijgen, dan weten wij wie wij zijn geworden in Christus, dan weten we wat Christus doet, wat zijn toekomstplannen zijn, wat zijn bestemming is. En dat zal vervolgens ook onze toekomstplannen en bestemming bepalen. Wij worden dan verlicht. Nou, en dat gaat dus op basis van het woord van God. Nou, en Johannes, de kernachtige Johannes, zegt dan: God is licht. In 1 Johannes 1 vers 5. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen, wij verlichten u nu weer, dat God licht is en gans geen duisternis is in hem. Hij is het licht. En hij schijnt en wij zouden zijn licht weerspiegelen. Nou ja, God is de vader der lichten, hè? Zo staat het in Jacobus, in Jacobus 1. Nou, wanneer je dus de Bijbelse betekenis van het woord licht kent, dan kun je om je heen kijken van oké, wat is licht? En zo werd vroeger dus ook wetenschap bedreven, in ieder geval in de natuurkunde. Nou ja, dan blijkt dus dat licht elektromagnetische straling is, hè, dat beweegt zich via een golfvorm voort. In ieder geval kennen wij het zichtbare licht, hè? Dat is dan binnen bepaalde golflengte. En dat bestaat dan meer uit meerdere componenten, de kleuren van de regenboog zal ik maar zeggen. Het licht heeft dus meerdere aspecten, zichtbaar licht. Maar licht heeft ook een duaal karakter. Even los van het feit dat er een elektrische component is en een magnetische, heeft het zowel een golfkarakter als een deeltjeskarakter. En ja, die scheidslijn die is heel erg vaag. Dat is ja, wat eigenlijk de moderne natuurkunde heeft gevormd. Er zijn zowel golfeigenschappen toe te kennen als deeltjeseigenschappen. En je kunt verschillende experimenten uitvoeren waar dan een van de twee naar boven komt. En ze zijn moeilijk met elkaar te verenigen, al is het dan toch gelukt uiteindelijk. En de koppeling tussen geestelijke en stoffelijke dingen, zou ik willen zeggen, wordt eigenlijk gevormd door het licht. Als je dan een soort samenvatting zoekt van moderne natuurkunde, dan is dat het eigenlijk. Zo'n grote constante, hè, die wij kennen en die blijft dan altijd constant. Dat is eigenlijk de koppeling tussen massa en energie, zoiets. Via licht wordt als het ware het geestelijke openbaar. Via licht vindt die koppeling plaats. En dat is altijd ja, de grote vraag. Hè. Waar vindt die koppeling plaats tussen het geestelijke en het stoffelijke? Waar zit dat precies? Nou ja, dat blijft lastig. Maar licht maakt het in ieder geval openbaar. En zo kan Paulus in Efeze 5 vers 13 zeggen, alles wat openbaar maakt, dat is licht. Ja, dat is een vrij brede beschrijving, maar dat is wat licht in essentie dus doet. En door middel van licht kunnen wij dan vervolgens een beeld van de werkelijkheid, een object, maken. Dat is in ieder geval wat je met je camera doet. Je maakt een beeld van een object. Dat is wat licht doet, een beeld maken. En God zegt, nou ik maak mijn eigen beeld. En die zet ik in het licht. En daar zouden wij naar kijken vervolgens. En ja, licht, dat is iets magisch een beetje. Hè? Want met licht kunnen wij als het ware geestelijke dingen bewaren. Wij kunnen een foto maken van iets wat op dit tijdstip plaatsvindt. En vervolgens meenemen in de toekomst en terugkijken naar het verleden. We halen het vervolgens weer terug. Dat doe je met licht. Dus licht maakt die koppeling, als het ware. Nou, met licht kunnen we vervolgens weer spiegelen. In de spiegel. Vergroten. Of uitdrukking geven. Nou ja, de foto. En licht ontstaat in het algemeen door excitatie van materie. Je moet de energie instoppen. En op het moment dat het weer relaxeert, gaat iets licht uitzenden. Het een wat meer dan het ander. Maar in het algemeen is dat heel erg nauwkeurig. En kun je daarmee iemand karakteriseren of een stof karakteriseren. Dat is iets wat in de analytische chemie veel wordt gebruikt. Daar worden allerlei technieken toegepast die gebruik maken van de eigenschappen van licht en de interactie tussen licht en materie. Want met licht worden dingen openbaar. Dingen worden kenbaar door licht. En ja, als het ware, je stopt er iets in, energie, hè? En vervolgens komt er iets nieuws uit. En wanneer wij geëxciteerd raken door dat woord van God, door dat licht, wat gaan wij dan doen? Licht uitzenden weer. Dan worden wij fosfor. Hè? Ja. Nou, licht plant zich voort. Het schijnt nogal snel te gaan. Hè? Licht verspreidt zich en licht bewaart informatie. Als er al één manier is om communicatie tot stand te brengen, dan is dat via licht, via elektromagnetische straling. En vervolgens kun je dan die informatie daarmee vervoeren. Overdracht van energie. Daar is licht voor. Communicatie, navigatie, identificatie. Noem het maar op. En licht kan vervolgens worden tegengehouden. Ja, je kan er wat tussen zetten ineens. Het kan gevangen worden. Vooral als er nogal grote gaten zijn. Het kan verdraaid worden. Het kan afgebogen worden. Denk aan polarisatie, dat is in een draairichting. Of diffractie, als je door een nauwe spleet heen stuurt, dan buigt het af. Dan krijg je allerlei leuke patronen. Het kan weerkaatst worden, reflectie. Het kan gebroken worden, refractie. Het kan verstrooid worden, dus je kan er van alles mee met licht. Het kan gedoofd worden, je kan het verzwakken. Het dooft dan langzaam uit. En het kan zelfs onzichtbaar gemaakt worden, terwijl het er wel is. Nou ja, en licht speelt dan vervolgens dus een belangrijke rol, ik zei het al, in de chemie, in de fotochemie, fotocatalyse of in de biologie, fotosynthese. Want zonder licht geen leven. Nou, en dat is wat Johannes dus hier gewoon in essentie naar voren brengt. En van dit licht staat er dan dat het licht der mensen is. In het leven was het licht. Het leven was het licht der mensen. En dit is dus wat de mens nodig heeft. Je zou kunnen zeggen, de mens heeft leven nodig, maar dat is nooit de route. De mens heeft licht nodig. En vervolgens zou die komen tot het leven. En dit is voor iedereen. Hij kwam in de wereld, hè? En het leven was, het licht was voor alle mensen. Zo staat er dus in Johannes 1 vers 9. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een ieder mens komende in de wereld. En vervolgens dan zou men het aannemen. Alleen in Johannes 3 blijkt dan dat de meerderheid de duisternis liever had dan het licht. En vervolgens een keuze maakt. Kijk, en dat vertellen ze je er nooit bij, de universalisten, dat de mens zelf een keuze maakt. Het is inderdaad voor iedereen en ieder wordt verlicht. Alleen de vraag is, wil je in dat licht wandelen? Wil je erin gaan staan? Wil je je laten verlichten? Of zeg je, nee, niet in mij. Hou je het tegen? Dat is de vraag. En ja, Paulus zegt bijvoorbeeld in 2 Korinthe 3 van, nou ja, er zijn er genoeg die een bedekking op hun hart hebben, hè? Maar ik haal hem eraf. Laat dat licht maar stralen. Laat het maar zien. Nou, zo zouden wij ook dat licht eerst toelaten en vervolgens weer reflecteren. En dit licht staat er dan, voordat we gaan pauzeren, dit licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Licht schijnt in de duisternis. Nou, we weten al wat licht is, we weten wat leven is. Maar als licht dan te maken heeft met leven, wat is dan duisternis? Nou, dat moet niet zo heel moeilijk meer zijn dan. Dat spreekt over de dood. Maar we vinden hier dus de kern of de oorzaak van de weg van dood en opstanding. De kern van het evangelie. Er kwam leven in de dood. En dat wordt hier licht genoemd. Licht in de duisternis. Maar dat is het evangelie. En dat is dus waar God vanaf den beginne over spreekt. Over leven uit de dood. De eerste keer dat God spreekt is, daar zij licht. En toen had hij het dus al over de nieuwe schepping. En dat is wat Johannes eigenlijk hier betoogt. Het gaat niet over die oude schepping. Het gaat over de nieuwe schepping. In den beginne spreekt God over het leven. En de duisternis heeft het niet begrepen. Kan de duisternis dan nadenken? Nou, volgens sommigen wel. En die zeggen van, je moet dit woord overdrachtelijk vertalen. En dan is het begrijpen, dit woordje. En de tweede vertaling is dan letterlijk. En dan is het niet begrijpen, maar grijpen. In de zin van overwinnen. De duisternis heeft het niet gegrepen. En dat staat in andere bijbelvertalingen. Of volgens mij in de NBG 51 staat er, de duisternis heeft het niet gegrepen. Het is maar net of je het letterlijk of overdrachtelijk verklaart. Maar het is eigenlijk hetzelfde hoor. Want door iets te grijpen ga je begrijpen. En als je iets niet grijpt, dan begrijp je het ook niet. Nee. Al vanaf het begin der schepping namelijk heeft men het woord van God tegengestaan en verworpen. En daardoor werd deze wereld woestheid, ledigheid en duisternis. Toch? Het werd duister. Nou, en vervolgens heeft men tot aan, ja, ik zou zeggen nu, het woord niet begrepen, niet gevat. Een enkeling. Maar men blijft liever in die duisternis rondwaggelen. Maar vervolgens staat er ook dus, er is licht in de duisternis gekomen. En dat licht schijnt nu tot een ieder die wil. En als je wilt, kun je verlicht worden. En dan kun je het dus grijpen. En dus ook begrijpen. Dan wordt het duidelijk voor je. Dan kom je in het licht. Iedereen kent het plaatje van die kamer die donker is. Daar kom je binnen, je drukt op het knopje. En, nou ja, net ging het uit, maar normaal gaat het licht dan aan. En dat is wel zo makkelijk, dan weet je waar je bent. Nou, de duisternis heeft het niet begrepen. Wat is duisternis? Ik zei het al net, dat heeft te maken met de dood. Kijken we in het Oude Testament wat de vertaling is van het woordje duisternis, dan blijkt dat het woordje Goshech te zijn. Dat is een 8, een 320. En dat wordt vertaald met donker, duister, of duister worden, of duisternis, of obscuur, ongeschikt. Heeft ook met bedriegen te maken. Liegen of vergeten. Nou, en het is volgens Genesis 1 het tegenovergestelde van licht. Want er werd contrast gemaakt toen het licht in de duisternis kwam. Het is eigenlijk dus de afwezigheid van licht. Maar waar Johannes zegt dat het licht het leven is, dan moet die duisternis dus over de dood daar spreken. En ja, je kunt nog zoveel redeneren over Genesis 1 en alleen op basis van Genesis 1 en zeggen dat daar een soort oermassa is die geboetseerd wordt. Hè. Johannes zegt, nee, er was dood en er kwam leven in. En hij refereert naar Genesis. Duisternis was het. En dat spreekt over dood. En zo vinden we bijvoorbeeld, als je Goshech naar het Nieuwe Testament weer terugbrengt, dan is dat het woordje skotos, wat hier duisternis is. En dat wordt bijvoorbeeld in Matteüs 4, vers 16 toegepast op het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. Ja, waar waren die dan? Zij waren dood door zonde en misdaden. Efeze 2, toch? Zij zijn levend gemaakt, de muur des afscheidsels is verbroken en vervolgens worden zij één gemaakt. Levend, in Christus. Zij waren dood. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land en de schaduw des doods, denzelve is een licht opgegaan. Dus zij komen tot leven. Dus duisternis spreekt over de dood. En de duisternis heeft dat licht niet gegrepen. Nou, en hier kom ik dan toch een beetje bij de aanleiding of de, ja, van dit onderwerp, hè, maar eigenlijk de aanleiding van het spreken van God. Waarom is er woord? Waarom leven? Waarom licht? Omdat er duisternis was. Nou, en licht is leven en resultaat van het woord van de schepper. Wat is dan duisternis? Dat is het resultaat van het woord van de slang. Het resultaat van de tegenstander. Een grijpende duisternis. En daarmee is de duisternis ook een personificatie van de heerser van deze wereld, deze eeuw. Want hij houdt het licht tegen, hij verdraait het wat, hij buigt het af en hij wil het leven dus wegnemen. Hij wordt de moordenaar van den beginnen genoemd, enzovoort. Waar de Heer het leven in zichzelf en heeft, heeft hij als het ware de dood in zichzelf. Hij is de duisternis. Nou, en dat vinden we bijvoorbeeld geïllustreerd in Genesis 3, hè? Daar heb je die slang. En daar buigt hij het licht af, met zijn mond, wel te verstaan. En hij zorgt er dus voor dat de weg naar de boom des levens, naar het licht dus, wordt afgesneden. En daar vinden we vervolgens dan de aanleiding tot het evangelie. De weg terug als het ware. De weg van dood en opstanding uit de hof en weer terug als het ware. En God heeft dus een plan gemaakt. Hij heeft licht geschapen. En de duisternis heeft dat plan met betrekking tot de nieuwe schepping, met betrekking tot dood en opstanding, niet begrepen. of gegrepen. De duisternis kon het niet tegenhouden. Dus dit gaat hier over het plan van dood en opstanding. Het plan met betrekking tot de nieuwe schepping. Hoe God van een oude, vervallen schepping een nieuwe maakt. En de duisternis heeft dat niet kunnen vatten, nog tegenhouden. En zo staat er dan in 1 Korinthe 2, heel bekend, 1 Korinthe 2, vers 7, gesproken tot deze verlichte Korintiërs, tenminste dat dachten ze zelf, daar gaan we het morgen over hebben. Wij spreken de wijsheid Gods, bestaanden in verborgenheid. Dus het is een verborgen wijsheid waar Paulus over spreekt. Een wijsheid die bedekt was. Welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. Zullen we morgen meer over naspeuren. Maar dan staat er in vers 8. Welke niemand van de overste deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der heerlijkheid, licht, niet gekruist hebben. Dus het gaat erom dat deze wijsheid, dit plan met betrekking tot de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, dat bedekt was. Maar het licht scheen in de duisternis en zij hebben het niet begrepen. En hier letterlijk dus Pontius Pilatus en Herodes, ze hebben hem vrolijk ter dood veroordeeld. Ze werden grote vrienden. Maar daarmee is het plan juist ten goede gekeerd. Nou, en Paulus die spreekt vervolgens over dit plan in zijn brieven, maar daar wil ik het na de pauze even over hebben. Dan gaan we verder met licht. Zoals iedereen is bijgekomen, dan gaan we weer verder. Het meeste hebben we gehad, maar we moeten nog even door met het leggen van een bodempje. Het licht was dus in de wereld. Het licht heeft geschenen en de duisternis heeft het licht niet gegrepen. En smal gezien spreekt dat natuurlijk over de dood en opstanding van onze Heer Jezus Christus. Maar waar het me nu vanavond om gaat is de lijn van Johannes die hij uitzet en met betrekking tot het grote plan. Niet voor niets haalt hij de frase in den begin aan in Johannes 1. Dus je moet denken aan dat grote plan. Daarvan wordt gezegd. Het licht scheen in de wereld en de duisternis heeft het niet gegrepen. Nou, en ik wil daar mee verder gaan aan de hand van de apostel Paulus. In zijn brief aan Timotheus, de tweede brief wel te verstaan. Want daar wordt Timotheus als het ware ingelicht door Paulus. In 2 Timotheus 1. En zonder er nu verder op in te gaan, de brieven van Paulus aan Timotheus, maar ook aan Titus, spreken op bijzondere wijze over de positie van Christus en de gemeente. En Paulus staat er eigenlijk model voor Christus en Timotheus voor de gemeente, het lichaam van Christus. En hij wordt gewoon als het ware door de Heer opgeleid, ingelicht, op de hoogte gebracht van het grote plan, op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen in de gemeente. En vervolgens zou Timotheus als het ware handen en voeten geven aan het woord. En er staat dan in 2 Timotheus 1 en ik lees vanaf vers 3. Ik dank God, wien ik diene met mij, van mijn voorouderen aan in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uw gedachtig ben in mijn gebeden nacht en dag. Nou ja, wie bidt de dag en nacht voor ons? Zeer begeerig zijn om u te zien als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap mogen vervuld worden. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder, Lois, heeft te maken met het nieuwe verbond, met Levi, en in uw moeder, Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. Dus Timotheus zou de gave Gods opwekken. En dat woordje opwekken dat is weer verbonden aan zoe, aan zao. Namelijk activeren, levend maken. De gave die Timotheus ontvangen heeft zou ook praktisch uitwerken vervolgens. Zijn bediening zou dus vervolgens uitwerken. En vervolgens heeft die bediening die Timotheus ontvangt van Paulus het doel om het leven verder te ontwikkelen. Ja, Paulus heeft Timotheus hier in een bediening gesteld. En ja, dan zou je denken, nee, maar de Heer die stelt toch aan, hè? Dat doet alleen hij. Maar dat doet de Heer ook. Alleen in de praktijk blijkt dat te gaan via ouderen die verantwoordelijkheid overdragen aan andere gelovigen. Nou, en hij zegt er vervolgens bij dat het de gave Gods is. Dus uiteindelijk is het toch van God zelf. En voordat hij dat doet, in de praktijk, wordt Timotheus op de hoogte gebracht van het grote plan van God. En dan staat er, want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht. Want geest is kracht, hè? En der liefde. Dat is ook een grote kracht. En der gematigdheid. Schaam u dan niet der getuigenis onze Heere, onzes Heere, nog mijns, die zijn gevangene ben, maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Schaam u dan niet, Timotheus. Bedek het niet, zegt hij. Nou ja, bedek de woorden die je hebt ontvangen, die je van mij hebt ontvangen, niet. Maar spreek vrijmoedig over. Spreek en leer wat je van mij hebt geleerd, zegt Paulus aan Timotheus. Nou ja, je zou de koppeling gelijk kunnen maken met Romeinen 1, vers 16. Hè? Want het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En daarvan zegt Paulus, ik bedek het niet. Ik schaam mij des evangelie van Christus niet. Ik bedek het niet, maar ik spreek het vrijmoedig. Ik laat het licht dus schijnen. Ik laat het licht in de duisternis schijnen. En dat is de fundamentele positie en taak van de gemeente. Dat licht laten schijnen. Het niet bedekken, maar erover spreken. Maar daar hebben we het later dit weekend nog over. Nou, en Paulus zegt dat hij gevangen is van God. Gevangenen. En daarmee doelt hij niet zozeer op zijn gevangenschap in Rome. Maar als gevangenen van de Heere. Als zijn bezit. Want nou ja, dat weten de meesten van jullie wel. Gevangenen, met name in de Nieuwtestamentische boeken, is niet zozeer het opgesloten ergens zitten, maar ergens buiten gesloten zijn. Het meest bekende voorbeeld is dan, ga dan uit buiten de lege plaatsen, daar waar Christus is, en leid met hem zijn smaadheid, draag met hem die smaadheid. Uitgaan buiten de lege plaats. Maar dan kom je buiten de maatschappij als het ware te staan. En wij worden getrokken uit deze tegenwoordige boze eeuw, deze wereld. Wij gaan daaruit. Wij zijn gevangenen van Christus. En hij heeft de gemeente gevangen genomen. En hij voorziet de gemeente vervolgens van gaven. Maar dat is Efeze 4. En hij zegt dan, leid verdrukkingen met het evangelie, zoals ik een gevangene des Heren ben, naar de kracht Gods. Nou ja, niet zozeer die verdrukkingen, maar het evangelie dus, dat kracht Gods is. Hè? En dan staat er vervolgens over God in vers 9, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. En dat is niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Dus wij zijn zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. En zo zegt waarschijnlijk Paulus in de Hebreeënbrief, hierom heilige broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn geworden, aanmerkt de apostel en hoge priester. Want wij zijn geroepen met een heilige roeping. Nou, en dat is naar de genade die ons gegeven is. Dus hier wordt als het ware die kracht van het evangelie verder beschreven. Het is genade. En genade is een hele brede term, maar dat is eigenlijk alles wat het woord van God uitwerkt. Dat is wat genade is. Dat is niet alleen maar dat wij zondaren nu uit genade zijn behouden, maar dat is vervolgens het hele leven wat er uit voortkomt. Want wij zijn uit genade zalig geworden, maar wij zouden ons vervolgens laten onderwijzen door die genade. Hè? Dat is dan de brief aan Titus, Titus 2. En vervolgens, wanneer wij ons laten onderwijzen door die genade, dan ontvangen wij een toekomstverwachting. Dan gaan wij uitzien naar onze grote God en zaligmaker. Dan gaan wij heerlijkheid verwachten. Want het is genade wat in ons uitwerkt. En dat bewerkt vervolgens heerlijkheid. Maar dan ben ik in Romeinen 5, de eerste 5 versen. Dat is de positie die wij hebben verkregen in Christus, die in genade is. Wij hebben vrede met God en wij staan nu in de genade. En vervolgens zouden we daarin wandelen. En genade is dus feitelijk alles wat wij hebben ontvangen, wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Maar dat is veel meer dan alleen maar behouden zijn. En dat is niet naar onze werken, maar naar zijn genade. Het is dus een dubbele tegenstelling die hier naar voren wordt gebracht. Wij hebben daar niet voor gewerkt, wij ontvangen alleen maar. Hij geeft, hij maakt zich kenbaar, hij schijnt met zijn licht en wij zouden ons openstellen voor dat licht. En vervolgens blijkt dat in ieder geval Timotheus, maar wij in hem als het ware, een heilige roeping hebben ontvangen. Alleen gelovigen worden geroepen. Hè? Abraham was een gelovige en op grond van dat geloof werd hij geroepen uit zijn maagschap. Gelovigen. En gelovigen ontvangen vervolgens een naam. Dat is allemaal iets wat van toepassing is op gelovigen. En gelovigen, specifiek in onze bedeling, worden geroepen tot zaligheid, of tot heerlijkheid, of tot de dienst, namelijk de priesterlijke dienst, of tot de algemene vergadering, Hebreeën 12, tot zijn licht, tot zijn wonderbaar licht, of wij worden geroepen uit de wereld, maar dan komen wij in zijn koninkrijk, enzovoorts. Of wij worden geroepen tot de zoonstelling. Wij zijn geroepen tot verkrijging van een erfenis, enzovoorts. Dat is waartoe wij geroepen zijn. En komt dat dan zomaar uit de lucht vallen? Nou, Paulus zegt hiervan niet, want dit alles is naar zijn eigen voornemen. Nou, en dat woordje voornemen, dat is plan, raad, in overeenstemming met zijn wil. Dus de Heere heeft van tevoren iets geregeld en wij krijgen er uit genade deel aan. En dat heet genade. Wij krijgen daar deel aan. Om niet, niet uit onze eigen werken. En dat plan, dat voornemen, dat bestond al voor de tijden der eeuwen. Nou, daar zullen we het morgen verder over hebben. Maar het plan bestond al, zeg maar, heel lang. Maar dan staat er in vers 10, doch het is nu geopenbaard door de verschijning, licht, door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Die de dood heeft er niet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Dus zo zie je ook hier dat het licht verschijnt. Het licht scheen in de duisternis. En het licht, ja, dat scheen tot alle mensen, maar hier krijgt Timotheus dus deel aan dat licht. En in Titus 2, daar staat dan, de zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen, maar onderwijst ons. Paulus, Titus, Timotheus enzovoort. De gelovigen, want zij zijn geroepenen. Dus het licht schijnt wel tot iedereen, maar gelovigen krijgen er vervolgens deel aan. En gelovigen gaan vervolgens wandelen in dat licht. En vervolgens staat er dan in 1 Johannes 2 dat wanneer wij in het licht wandelen, dat wij gemeenschap hebben met elkaar. En het bloed van Jezus Christus reinigt ons vervolgens van alle zonden. Dat is de werking van het licht, de werking van het leven in Christus. En dat is allemaal door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij staat daarvan aan de basis. Dus hij heeft ons geroepen met een heilige roeping, niet naar onze eigen werken, maar naar zijn eigen voornemen. En dat licht, dat was dus al in Genesis aangekondigd, maar nu schijnt het vrij uit. En in de praktijk zie je dus dat Paulus het niet bedekt, maar er dus vrijuit over spreekt. En hij licht vervolgens Timotheus in, die vervolgens ook op de hoogte wordt gebracht van die geestelijke waarheid. Nou, en vervolgens, zelfs in onze dagen werkt dat licht nog steeds en wordt het doorgegeven. En blijkt het tot leven te leiden. Een prachtige illustratie daarvan vind ik toch altijd de wonderbare spijziging in Johannes 6, waar de Heer dat brood heeft, die 5 broden en die 2 visjes, maar daar kon je van blijven breken. En zo is het ook met geestelijk voedsel. Je kunt het uitdelen, Zonder dat je het zelf kwijtraakt. Dat is met geestelijke dingen zo. En zo mogen wij dat licht dus ontvangen, maar vervolgens ook doorgeven. En je wordt er zelf geen cent minder waard van. Nou, dat is de werking van het evangelie. De kracht Gods. Voornemen, plan, raad. In het Grieks is dit het woordje prothesis. Iedereen kent de prothese, toch? Afkomstig van pro, voor, en titemi. Dat is stellen. Dus voornemen is als het ware een voorstelling of iets voorstellen. Dat is wat het eigenlijk is. Ik wil eigenlijk de laatste minuten die ik heb wijden aan het woordje voornemen. Dan begin ik met dat werkwoord titemi. En dat wordt vertaald met zetten of leggen of stellen. Zo komen we het woord tegen bijvoorbeeld in Matteüs 12 vers 18. Daar staat, ziet mijn knecht, met een hoofdletter, welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft, ik zal mijn geest op hem leggen, titemi, en hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Dus het is niet zo van, nou ja, ik laat het los en ik hoop dat het blijft zitten. Nee, hij legt hem op hem. De Heer was degene die hij moest hebben. Hij was het. En het heeft dus te maken met het, ook het opleggen van een wil. Het opleggen van gedachten als het ware. Zo staat er bijvoorbeeld in Johannes 15 vers 16. Waar over de wijnstok wordt gesproken. Gij hebt mij niet uitverkoren. Maar ik heb u uitverkoren en ik heb u gesteld, aangesteld, titemi, dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht blijven. Opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dus de gelovigen die blijven aan de wijnstok en later staat er die in mijn woord blijft, die worden gesteld, vastgemaakt, aangesteld. Nou, het is ook voorstellen, bijvoorbeeld in Lucas 5 vers 18, daar hebben we een man die niet door de deur kon, die moest door het dak. En dan staat er, en ziet enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was en zochten hem in te brengen en hem voor te leggen, titemi. Ze hadden iemand hem voor te stellen aan de Heer. Deze, die moet genezen worden. En dat is dus niet een toevalstreffer, nee, dit is als het ware iets wat vaststond. Dat heeft allemaal met de achterliggende gedachten in die geschiedenissen te maken. Prachtig in Lucas 5, al die, ja, die opeenvolgende gebeurtenissen daar. Daar gaat het over die wijn in die zakken. En dit dus onder andere. En een visvangst. Maar goed. Ja, ik heb hier heel veel voorbeelden. Ik zal even kijken. Ja, Johannes 20 vers 13... De Heer is opgestaan en daar was een vrouw die weende. Nou ja, en op een gegeven moment zegt de Heer in vers 13 van Johannes 20. Even kijken hoor. Moet ik vers 13 hebben? Ja, vers 13, maar dat is niet de Heer. Daar staat er, en die zeide tot haar vrouw, wat weent gij? En ze zeide tot hem, omdat zij mijn heren weggenomen hebben en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. Waar zij hem gesteld hebben. Even snel. Israël was de Heer kwijt. De Heer is vaker kwijt, hè, in de evangelie. Toch? Een tijdje weg. Waar is hij nou? Hij is ergens anders gesteld. Hij is aangesteld in een andere bediening als het ware. Hij is gesteld over een andere kudde. Dat is titemi. Maar dat is dus naar het plan Gods. En dat is geen toevalligheid dus. Het woord, het plan, de weg. Even kijken. Handelingen 1 vers 7. Wanneer de discipelen, nu apostelen, aan de Heer vragen van, is het in deze tijd dat u uw koninkrijk zult opbouwen en openbaren, dan staat er in vers 7, en hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Vastgesteld heeft. Want de Heer werkt planmatig. Want wij hebben een logisch God. Geen God van toevalligheden. Nee, hij werkt planmatig volgens zijn woord. En hij is trouw aan dat woord. De mens is ontrouw, zegt Romeinen 3, maar God is getrouw. Hij blijft trouw aan zijn eigen beloften. En een hele mooie natuurlijk, Lucas 6 vers 48. Daar hebben wij één mens die een huis bouwde en groef en verdiepte en leidde het fundament, dat is temelio, fundament leggen, is ook titemi, leggen, op een steenrots. Als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet bewegen, want het was op de steenrots gegrond. Dus het leggen van een fundament heeft daar ook mee te maken. Het voornemen heeft te maken met een vaste grond neerleggen, een fundament. En zo zegt Paulus, hij was een apostel, hij was een profeet, naar de genade Gods in 1 Korinthe 3 vers 10, naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. Neerleggen, titemie. En een ander bouwt erop, maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Kijk, mensen hebben nog wel eens van, nou ja, ik heb een voorstel. Ben je het ermee eens? Toch? Is het A of B? Kies maar. Nee, de Heer heeft een voornemen, een plan, maar dat ligt vast. Hij heeft dat neergelegd. En de vraag is niet of wij het ermee eens zijn. Nou ja, dat is wel de vraag, maar dat plan gaat in ieder geval door. Het is niet zo dat hij afhankelijk is van ons antwoord. Nou, en ik heb al gezegd in Johannes 10, daar wordt de Heer als de goede herder voorgesteld. En daar staat dan, hij stelt zijn leven voor de schapen. Titemi. Hij legt zijn leven neer voor de schapen. Hij is beschikbaar voor de schapen. Hij is aangesteld tot herder. Nou. Even kijken, hebben we nog meer? Nee. Dan hebben we nog afgeleide woorden van titemi. Bijvoorbeeld protitemi. En prothese dan. En dat is dan voornemen of voorstellen of voorleggen. En dat is, zo letterlijk mogelijk iets ervoor. Hè. Iets gaat eruit en dan moet iets voor in de plaats. Nou, dat wordt dan voorgesteld als het ware. En zo staat er dan bijvoorbeeld in Romeinen 1 vers 13, in de introductie aan de brief van Paulus aan de Romeinen, doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb, protitemi, tot u te komen. En ik ben het tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk ook als ook onder de andere heidenen. Dus als de omstandigheden zijn weg niet hadden verhinderd, dan had hij hen bezocht. In Romeinen 1 vers 13. Of in Romeinen 3 vers 25, daar wordt over de Heer Jezus Christus gesproken, die door God voorgesteld is tot verzoening. Voorgesteld, protitemi. Tot een verzoening, door het geloof in zijn bloed, zijn leven, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods en die daarna geschied zijn. En dit dus, deze voorstelling van die verzoening, was dus naar het voornemen Gods, naar het grote plan Gods, dat licht dat in de duisternis schijnt. En hij stelt het vervolgens de mens voor. Laat je je verzoenen. Ik bid u dan, hè, 2 Korinthe 5. Laat u met God verzoenen. Nou, en dan staat er in Efeze 1 vers 9. In de geestelijke zegeningen die ons deel zijn geworden. Dan staat in vers 9 dat hij ons bekend maakt of gemaakt heeft met de verborgenheid van zijn wil. Dus hij maakt ons zijn wil bekend. Zijn verborgen wil bekend. En dat is naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had, protitemi, in zichzelf. Dus wanneer wij in Christus zijn, wanneer wij één met hem zijn, dan is een van de consequenties daarvan dat wij op de hoogte raken van de verborgenheid van zijn wil. Dat wij zijn wil leren verstaan. Zijn goede en welbehagelijke wil, zegt Romeinen 12. Nou, en eigenlijk is het zo, en dat is de samenvatting van alles, hè, het grote plan wordt ons bekendgemaakt en vervolgens zouden we daar een plaats in vinden. Even nog meer. Ja, bijvoorbeeld Romeinen 8, vers 28, ook een mooie. Waar gesproken wordt over het leven onder het nieuwe verbond. Romeinen 6 is dat we gestorven zijn naar het vlees. Romeinen 7 is dat we gestorven zijn voor de wet. En dus vrijgemaakt van de wet. En Romeinen 8 is vervolgens de uitwerking daarvan, het alternatief. Wij zijn nu als het ware onder de geest. Maar het gaat over het nieuwe verbond. En naarmate wij meer leren te leven onder de beginselen van het nieuwe verbond, naarmate wij meer geleid worden door de geest, worden wij ook vrijgemaakt van het oude. En vervolgens leidt de geest ons tot de zoonstelling. En in die weg staat er dan in vers 28... En wij weten dat degenen die God lief hebben, en volgens Johannes zijn dat degenen die zijn geboden bewaren, onder het nieuwe verbond leven, die dus geleid worden tot de zoonstelling, dat alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen, prothesis, geroepen zijn. Dus dat is in overeenstemming met de wil van God, met het voornemen Gods, met het plan van God. Nou, en dan gaan we weer terug in 2 Timotheus 3 vers 10, zegt Paulus dan tegen Timotheus, maar gij hebt achtervolgd mijn leer, mijn wijze van doen, mijn voornemen, mijn plannen, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde en mijn leidzaamheid. Maar dat is de praktijk vervolgens. Want geestelijke dingen zouden vervolgens armen en benen en voeten krijgen in deze schepping. En dat is tot heerlijkheid van God. Dat werkt vervolgens door. Nou, er zijn er nog wat andere vormen. We zijn er bijna. Paratitemie heb je nog. Dat klinkt als een ziekte. Maar dat is voorstellen of voorhouden of voorleggen. Dus eigenlijk dus hetzelfde, alleen dan in een andere vorm. Bijvoorbeeld in Lucas 10 vers 8... En in wat voor stad gij zult ingaan en wat zij u ontvangen, eet hetgeen u lieden voortgezet wordt. Dus letterlijk voorzetten. Een bordje voedsel. Eet. Dan hebben we nog prosanatitemi. Dat is te raden gaan. Ergens te raden gaan of toebrengen of toevoegen. En zo zegt Paulus in Galaten 1 vers 16, dat hij niet te raden is gegaan bij vlees en bloed. Dus hij wilde het grote plan Gods weten, maar dan moest hij niet bij de oude mens zijn of bij zijn zijn religieuze broers zeg maar zijn. Hij moest niet bij vlees en bloed zijn, hij moest in deze brief zelfs niet bij de andere apostelen zijn. Hij is bij de Heer zelf te raden gegaan. Kijken. Dan hebben we nog een vorm, dat is nouteteo. Dat is ook een vorm van titemie. En dat betekent zoveel als vermanen. En dan niet in de zin van vertroosten, maar iemand op de hoogte brengen van een leer om hem zodoende te behouden van de boze wolven. Dus Paulus zegt bijvoorbeeld in Handelingen 20 dat hij dag en nacht heeft gewaakt in 20 vers 31 en hen gedenkt dat ik 3 jaren lang, nacht en dag, niet opgehouden heb een ieder met tranen te vermanen. Hij heeft dus gestreden om dat plan, om dat woord Gods bekend te maken bij de gelovigen. En dat was een hele strijd. En daar worden ze dus, die oudsten daar in Efeze, die worden dan gewaarschuwd van dat er boze wolven zouden komen na hem, enzovoort. Want dat is natuurlijk op het moment dat je op de hoogte raakt van dat plan Gods, dan pas blijkt dat er ook een geestelijke strijd is. En daarvoor is het alleen nog maar de strijd van de oude mens, die vaak ten onrechte herkend wordt als de geestelijke strijd. Hè? Dan wordt iemand gedoopt en dan hoor je ineens welkom in de strijd. En welke strijd? Toch? Dat komt later pas. En dat is wat Paulus naar voren brengt. Die strijd die begint pas in de praktijk op het moment dat je werkelijk gaat staan op die belofte Gods. Op het moment dat je dat woord begint te verkondigen, dat licht begint te weerkaatsen in je. Dan pas wordt duidelijk bij wie je hoort. Dan hebben we nog diatheken, ook afgeleid van titemie. En dat betekent verbond of testament. Dat is ook vastgemaakt en vastgelegd dus. Dat zijn bepaalde zaken die vastgelegd worden en die zouden zo gaan. En wij zijn dus nu deelachtig aan het Nieuwe Testament. Dit is mijn bloed. Het bloed des Nieuwe Testaments, toch? Nou, en wij worden nu bekwaam gemaakt om dienaars te zijn van het Nieuwe Testament. In 2 Korinthe 3, vers 5 enzovoorts. Zaken die vastliggen. Onderwijzingen dus. Het nieuwe verbond dus, daar heeft het mee te maken. En dat ligt vast. En dat was dus al voor de tijden der eeuw. Dan hebben we ook nog apotheken. Kennen we ook, hè? Dat wordt letterlijk vertaald met een voorraadschuur. Ja. Een schuur waarin graan is. Bijvoorbeeld in Matthäus 3, vers 12. Wiens wan in zijn hand is... En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Het graan wordt verzameld in de schuur. Dat is een voorraadschuur. En op het moment dat je die voorraad hebt, op het moment dat je het woord van God tot je neemt, kun je daar vervolgens uit leven. Kun je daar vervolgens ook, als er hongersnood ontstaat, als er... wolken in je leven ontstaan enzovoort, kun je daaruit putten. Toch? En ja, menig van ons weet hoe dat gaat. Je hebt je gevoed met het woord. En op het moment dat je tegen bepaalde zaken aanloopt, dan ben je blij dat je op de hoogte bent van bepaalde waarheden. Dat je weet wie je bent en waarheen je onderweg bent. Want als je dat niet had, ja, ik bedoel, dan heb je de ellende van ieder mens en het is nog nutteloos ook. Maar nu weet je dat alles wat je overkomt, dat dat tot lering is enzovoort. Dat je daardoor juist je geloof kan laten groeien. En dat je daarmee dus alsnog nuttig kan zijn. Nou, dan hebben we ook nog thesauros. Treasure, schatten. Titemie, afgeleid. Nou ja, het woord dat bevat schatten. Hè? Matthäus 6, vers 19. Vergadert u geen schatten, thesauros, op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft... en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel. Dus waar zouden we ons woord verzamelen? Boven. En waar zouden we het überhaupt verzamelen? Boven. Toch? En hier komen we nu lichamelijk samen en dat is allemaal leuk. Maar het is maar een afspiegeling van onze werkelijke samenkomst voor de troon der genade. Want dat is de plaats waar we werkelijk samenkomen, waar we onderwezen worden, waar we gereinigd worden, waar we opgebouwd worden, waar we bekrachtigd worden. Daar en nergens anders. En zo staat er van Christus in Colossenzen 2 vers 3. Christus in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Hij is die grote graanschuur als het ware. En we zouden ons tot hem wenden. En ja, dit is eigenlijk een kernvers waaruit we leren dat heel de schrift spreekt over Christus. Hè? Hij is de sleutel tot het verstaan van de schriften. Alleen van de fariseeën wordt er gezegd dat zij de sleutel hebben weggegooid. Dat ze er zelf een invulling aan hebben gegeven en de deur op slot hebben gedaan voor degene die door wilde gaan. Zij stonden dus voor die deur. Dan hebben we ook nog Wiothesia. En dat is... ja, in onze kringen wel bekend als zoonstelling. Ook stellen. Het stellen van een erfgenaam. En dat is natuurlijk veel meer dan die slappe vertaling van aanneming tot kinderen of adoptie. Want wij zijn geen geadopteerde kinderen als we een soort nooduitgang van de Heer, van nou ja, dan die maar. Nee, wij zijn naar het voornemen Gods, naar het plan van God dat vast ligt, uitverkoren tot de zoonstelling. De gemeente is met Christus uitverkoren. Nou, als laatste dan hebben we nog ektetos. En dat is wegdoen, wegwerpen. In Handelingen 7, vers 19, daar wordt gesproken in de redevoering van Stefanus. Daar staat dan in vers 19, deze gebruikte listigheid tegen ons geslacht en handelde kwalijk met onze vaderen, zodat zij hun jonge kinderen moesten wegwerpen in Egypte, opdat zij niet zouden voorttelen. Dus er waren te veel van die Israëlieten en ze moesten vervolgens hun kind wegwerpen in de rivier. En dat wegwerpen is dan ektetos. Maar waar gaat het eigenlijk over? Zij moesten in de wereld, als het ware, hun erfenis weggeven. Hetgeen zij voort zouden brengen. De beloften, de positie die zij zouden hebben, moesten zij wegwerpen. Zoals Esau, als het ware, zijn erfenis weggaf omwille van die aardse dingen. Nou, wegdoen. Dus voornemen spreekt over het vastgelegde plan dat God heeft gemaakt. De raad Gods. Gedachten die hij had, gedachten die hij heeft samengevoegd en vervolgens heeft uitgesproken, maar ook vastgelegd in een testament. En vervolgens dus bekrachtigd. En vervolgens is het voor een ieder duidelijk, vast. Het licht heeft geschenen tot een ieder. Het is voor iedereen beschikbaar. Zo is het. Dit is het plan. Het plan ligt vast. Nou ja, wij zitten heel simplistisch hier met een boek met bladzijden. Maar daar staan wel die letters in die het plan Gods bevatten. En het is voor iedereen duidelijk. Al wordt er een hoop over gediscussieerd. Wanneer je schrift met schrift vergelijkt, dan kun je maar één kant op. Dat plan, dat wordt op elke bladzij weer bevestigd. Nou ja, het zou mooi zijn als we de komende samenkomsten daar natuurlijk meer over leren. Maar dat plan werkt vervolgens dus uit in de schepping en dat zou vervolgens ook in ons uitwerken. Nou, nog eventjes terug naar voornemen in Efeze 3. Daar ga ik verder niet op in omdat ik dat een andere keer nog wil doen. Maar daar wordt specifiek tot gelovigen in onze bedeling gesproken. Over de positie die wij hebben. Een hoofdstuk dat parallel loopt met Efeze 1. En dan staat er in vers... Nou, ik lees eventjes vers 10 erbij. De bedoeling is nu dat door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de macht in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods. Dat is het doel van Gods werk in deze tijd, in onze bedeling. Het doel van het woord van God in de gelovigen, en daar geeft Paulus dus naar Timotheus uitdrukking aan, is het plan Gods bekendmaken en vervolgens zouden wij dat plan weerspiegelen en daar dus over spreken. Alleen dan in de ruimste zin van het woord. Dat hoeft niet letterlijk op het marktplein te zijn. Nee, door eruit te leven spreek je erover, getuig je. Nou, en dat is het doel. En dan staat er in vers 11 dat dat is, die veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Dus de Heer Jezus Christus, staat in Efeze 1, was uitverkoren voor de nederwerping der wereld naar het plan Gods. En wij hebben die positie in hem ontvangen. En vervolgens zouden wij die veelvuldige wijsheid Gods, dat plan, bekendmaken. En dan staat er in Efeze 1, vers 11, een andere zegening. In vers 11. Dat wij in Christus zijn. Je moet eens tellen hoe vaak er staat in hem, of in Christus daar. Een zeer sterke verbondenheid, wij zijn één met hem. En in hem, vers 11, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn... Wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen, prothesis, desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Dus wat God gezegd heeft, staat vast. En wij hebben daar een positie in ontvangen en vervolgens ontvangen wij daar een erfenis in. En dat is naar het voornemen Gods. En er staat dan aan, er wordt aan toegevoegd dat God alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. En dat woordje raad is ook zo'n woordje wat altijd in verband wordt gebracht met dat plan Gods. Dat is het Griekse woordje boule. En dat is afkomstig van het werkwoord boulomai. En dat wordt weer vertaald met van wil zijn. Aanraden of raad. Bijvoorbeeld Jozef, die wist niet hoe het zat met Maria. En dan staat er dat hij haar niet openbaarlijk te schande wilde maken in Matthäus 1 vers 19. En hij was van wil, boulomai, om haar heimelijk te verlaten. Dus hij had een plannetje in zijn hoofd, had gedachten en die wilde hij ten uitvoer brengen. De raad. Of Lucas 10 vers 22... Daar zegt de Heer, alle dingen zijn mij van de Vader overgegeven en niemand weet wie de Zoon is dan de Vader en wie de Vader is dan de Zoon. En dien het de Zoon zou willen, boulomai, openbaren. Wij kunnen zelf niet tot wijsheid komen, wij kunnen zelf niet dat plan ontvouwen, maar hij openbaart het aan degene die hij wil. Nou, en zijn wil is om dat aan gelovigen te doen, degene die in hem zijn. Hij maakt ons de verborgenheid van zijn wil bekend. Het plan Gods. Een raad. Je kunt ook een plan hebben. Bijvoorbeeld een plan smeden om iemand om te brengen. Hè? Zij hielden raad om hem te doden, lees je dan veelvuldig. Of in Handelingen 2, de toespraak van Petrus. Hij zegt dan over de Heer Jezus Christus. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Maar dat was naar de raad Gods. Niet naar de wil van God wellicht, maar toch ook weer wel. Het moest zo gaan. En daarom zei de Heer ook van, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Dit is het plan en dit plan moest vervuld worden. Hadden zij dat niet gedaan, hadden we nog steeds een oude schepping gehad. Het moest zo gaan. Om tot een nieuwe schepping te komen. En dat was dus naar de raad Gods. En wijsheid Gods dus. Raad, voornemen, heeft te maken met wijsheid. En dan zegt Paulus nog tegen die voorgangers in Efeze, in Handelingen 20 vers 27. Ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Dus hij heeft hen op de hoogte gebracht van alles wat hij wist. En dat is veel meer dan alleen de boodschap van het kruis. De boodschap van dood en opstanding. Nee, al de raad Gods. Ze waren volledig op de hoogte. En vervolgens konden ze zelf wandelen. Raad spreekt dus over het plan Gods. Het voornemen Gods. We zullen stoppen. God heeft in ieder geval gesproken dus. En zijn woord werkt uit. En de hele oude schepping, wat voortkomt uit het spreken van God, spreekt dus als het ware over de nieuwe schepping. Het is als het ware een schaduw van de nieuwe schepping. Het plan is erin verwerkt, als het ware, verweven. En Gods spreken in Genesis 1 heeft dus niet zozeer betrekking op de oude schepping, waar iedereen over struikelt, van hoe zat dat nou, hè? In Genesis 1 kunnen we daar iets uit ontfutselen, hoe dat dan gegaan is. Daar blijft iedereen bij hangen, terwijl Johannes naar voren brengt van nee, het gaat over de nieuwe schepping. Daarin ontvouwt zich het plan Gods juist. Ja, het spreken van God gaat niet over de oude, maar over de nieuwe schepping. En dat is een wereldschokkend iets eigenlijk. Want de mens denkt altijd dat het over hem gaat, over het verleden, over hoe hij tot stand is gekomen. Maar de Heer zegt nee, ik spreek over toekomende dingen. Ik spreek over een nieuwe schepping. Waarin gerechtigheid heerst. Nou, en Paulus leert bijvoorbeeld in Efeze 5 dat God niet spreekt over Adam en Eva in Genesis 2, maar over Christus en de gemeente. En zo zouden we het woord leren verstaan. Zo zouden we dat woord onderzoeken. God spreekt en hij schept. Maar hij maakt dan een nieuwe schepping. Alleen de vraag is het al vervuld? Zoals in Hebreeën 2 staat van alle dingen zijn hem onderworpen, hè? Alleen zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij als gelovigen zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. God sprak en hij zag dat het goed was. Toch? Dan gaan we de volgende keer meer vinden.